geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, uit het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het vierde hoofdstuk. Ik lees u daarvan alleen het tiende vers voor. Johannes 4, vers 10. Daar spreekt het woord van God al dus. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave God kende en wie hij is, die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zoude u levend water gegeven hebben. Tot zover. Letten wij op Christus, de zaligmaker der wereld. Deze week hebben wij gehoord dat Jezus kwam in een stad van Samaria. En we zijn geëindigd met: er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Daar wilde ik dan ook deze morgen mee vervolgen. We hebben gehoord van het wonder dat Jezus Christus zijn weg kiest door Samaria. We hebben ook gehoord van die vrouw die daar op die historische plaats, eigenlijk op een niet gebruikelijk uur van de dag, om 12 uur, terwijl de hitte het grootst is, naar die put kwam om water te halen. En we hebben een lijn getrokken van de 6e uur naar die andere 6e uur, waarin Jezus Christus heeft gedorst en is verlaten geweest in grote duisternis, opdat hij verlater van hem met zijn heil zou kunnen bezoeken. Ik neem daar nu de draad weer op, zonder nog verder te herhalen. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten, hebben we gehoord. Daar wil ik nog iets aan toevoegen. Met zo'n zinsnee wordt het leven van een mens getekend. Het leven van vrouwen en van mannen. Die uit de stad komen, uit hun huis komen en doen wat zij denken nodig te moeten doen. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Wie kan zonder water leven en zonder brood? Dat hele leven van de mens staat in het teken van een komen, een uitgaan en een ingaan om in leven te blijven. En om dat leven zo aangenaam mogelijk te leven. Je zou zeggen, dat is nou eenmaal het hele bestel in het mensenleven. De mens gaat uit tot de arbeid. En de mens keert in om te rusten. Hij drinkt en hij eet en hij slaapt. Ja, ik kan moeilijk zeggen dat dat nou kwaad is. Dan gaat een mens om water te putten. Dan gaat de man tot zijn arbeid. Nee, dat hoort nou eenmaal zo. Maar op de vraag, is dat nou alles? Moeten wij zeggen, ja, dat is nou alles. Dat is nou alles. Dat is nou het hele leven van een mens. Hij gaat uit. Hij put overal. Allerlei putten en bronnen worden aangeboord. Hij werkt. Soms zwoegt hij zelfs. En dat is nou al. Daar vindt hij nou zijn doel in. Zijn leven. En op een gegeven ogenblik blijven de gordijntjes dicht. nacht is afgelopen. De waterputter, de houthouwer, hakker, hij is er niet meer. Hij is dood of hij is ziek. Is dat nou alles? Dat is nou alles. Zoals het toch op een mens afkomt, als hij het eens even ziet. En hij kan het niet helemaal bezien, want als hij het echt zou kunnen zien, dan zou hij gelijk sterven van wanhoop. Maar ik bedoel dat hij het zo een klein beetje mag doorzien in het licht van het woord van God. Dan zou hij toch ook bij dit vers in tranen uitbreken. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Er kwam een man uit Hilversum om, vul maar in. Er is geen einde aan al het volk. En we gaan maar. En we doen maar. En dat op zichzelf is het kwaad niet. Maar dat is nou alles. En dat is het kwaad. Dat is nou alles. Gaat de mens naar de stad of naar het dorp. Hij zoekt een vrouw. Hij vindt een vrouw. Of hij kiest een vrouw. Toch wel goed. Ja, als wij wandelen in de weg van de Heere. Zeker. Maar is dat nou alles? Is dat nou alles? Dan gaat de mens die gaat emigreren. Hij gaat niet zomaar een stukje lopen, zo'n kilometer of zo buiten de stad om wat water te halen. Maar hij gaat helemaal naar Amerika of Canada of waar dan ook. Nou ja, dat is zo erg. Er is tegenwoordig geen afstand meer. Ja, maar is dat nou alles? Als dat nou eens alles is, dan zou je toch wel moeten schreeuwen, hè? Van leegte, van uitzichtloosheid. Zo gaat het nou. Zo is nou ons mensenleven. De een kan niet leven buiten dit, de ander kan niet leven buiten dat. De een moet altijd herrie om zijn hoofd hebben, geschreeuw. Hij, dag en nacht zou je zeggen, hij kan geen knop meer omdraaien. En wij hebben weer wat anders. Daar zie je nou, de mens is een armoe. De mens. Hij kan wel godsdienstig wezen. Deze vrouw was ook wel godsdienstig. Natuurlijk wel. De Samaritanen hadden ook de wet. De vijf boeken van Mozes. Ze hadden ook een heilige berg waar een heilige tempel op gestaan had, waar ze aanbaden. Nee, ze gaven het zomaar niet gewonnen dat het zomaar wereldse mensen waren. Mensen die er maar op aandeden en die nergens naar luisterden of zeker niet. Dat doen we ook nog. Maar is dat nou alles? Dat zou je van onze godsdienst ook wel kunnen zeggen. Is dat nou alles? Als staan we vierkant tegenover de Heere. Ja, maar ik lees de Bijbel. Ja, maar God dit en God dat. En dan hebben we niks anders dan ons werk of onze hobby of weet ik wat. Dan zeggen we nog, ja, maar dat eist de Heer van ons. Hier op aarde. Die niet werkt, die zal niet eten. En nou ja, geniet het goede ten dagen van de voorspoed. We zetten dat woord precies naar onze eigen hand. Naar ons eigen inzicht. Maar de eigenlijke bedoeling van ons is. Dit is alles. Het is mijn leven. en dan als een droom na het ontwaken wordt de mens soms wakker. Ja, die rijke man werd wakker en hij sloeg zijn ogen op in de pijn. Als een droom. Hij leefde elke dag vrolijk en prachtig, bekleedde zich met purper en lijnwaad. Is dat nou alles, man? Nee, want wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Als je hier al zo gezegend bent door God, wat staat ons dan nog aan goeds te wachten? Wat een armoe, hè? Wat een donderslag als Jezus zei en hij stierf. En hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Zo wordt ieder mensenleven getekend in al zijn strevingen, in al zijn begeerden, in al zijn bewegelijkheid. Maar als je het goed leest, dan zeg je, wat arm. Aan zaligheid. Wat arm aan blijdschap. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Je moet niet boos worden en zeggen, ja, maar mag ik dan niks? Ik vraag u, is dat alles? Is dat alles? Zij aten, zij dronken. Zij gaven ten huwelijk, zij kochten. En zij verkochten, totdat de zondvloed kwam en nam ze alle weg. Waren dat zulke kwaaie dingen? Kopen en verkopen en leven gewoon. Wel nee. Maar het was alles. Het was alles. Het was alles buiten en zonder God. En daarom werd alles weg. Oh, mensen, ik hoop dat wij ook zo door de Heilige Geest ontdekt worden, dat we ons eigen leventje hierin gaan herkennen. Ik zeg, ja jongen, daar ga je met je armoe, met de dood in je schoenen, maar je ziet het niet. Je ziet het niet, je merkt het niet. Je gaat maar in en uit. En dat is nou alles wat een ellende. Tuurlijk, ze heeft dorst, ze is niet voor niks naar die put gegaan. Ze zal wel dorst hebben of bestaat thuis nog een vuile vaat te wachten die gewassen moet worden, weet ik veel. Tuurlijk, het hoort tot de noodzakelijke dingen. Zeker. En ja, je zou zeggen, op een onverwachte manier komt ze nog van pas ook. Daar zit een man bij de put. Ja, dat gebeurde meer. Mozes, hij zat bij een waterput toen hij gevlucht was uit Egypte. En die man was erg moe, dat kon je zo wel zien, en hongerig. Er waren nog meer mensen bij geweest, maar die waren naar het stadje gegaan om eten te kopen, brood. En die hadden het emmertje meegenomen met de touw om water uit de put te halen. En ja, die man had zo'n dorst, die was zo moe. Natuurlijk, die vrouw, ik, u, wij zouden niet gezegd hebben. Dat is de Christus, de Zoon van God, de zaligmaker der wereld. Die man? Nee. Dat heb ik in de Tweede Week al gezegd. Het is verborgen. Iemand die moe is. En iemand die honger heeft. En iemand die daar aanmächtig op de grond zit. Dat hij het is die ons voor eeuwig kan gelukkig maken. Kan redden. Ziet de mens niet? Dat kan hij niet zien, omdat we blind zijn. als daar een prachtige statiewagen had gestopt. En er had een koning uitgekomen, of immens versierd met goud en zilver. En die zou vriendelijk gezegd hebben, kom eens even bij me. Ik wil je wat geven. Dan zou ons hart een keer overslaan. Zeker als je wat nodig zou hebben. Dan zou je er zo bij zijn. De gedachte, wat zal er nu gebeuren? Zou die man mij wat willen geven? Stel je voor dat die man een greep doet in een juwelenkist en hij haalt er een paar schone juwelen uit en hij zegt, dat wil ik u geven. Dat wil ik u nou geven. Jongen, dat is echt voor een boekje, hè? Maar dat kun je toch eigenlijk niet geloven zo. Dat gebeurt toch haast nooit. Nou ja, je hoort wel eens. Ja, zou ik ook eens een briefje schrijven soms naar de een of andere rijke Arabier of zo. Dat zou een mens nou. Maar als daar nou gewoon iemand zit. Een man. Moe. En hongerig. Je zou zeggen die niets heeft. Wat zou je daar nou mee aan moeten? Welke gedachten zou je krijgen? Misschien denkt die vrouw, zou die man getrouwd zijn? Of zou die man werken? Wat zou die voor werk doen? Of zou het een prediker zijn? Een profeet of een rabbi? Wat flitst er allemaal door een mens heen? Ja. Wij kenden hem niet. God kwam in Christus, in ons vlees en bloed. Hij was en bleef de Zoon des Konings. Hij bleef de Zoon van de eeuwig trouwe God. Maar hij loopt als het ware als een bedelaar op de aarde. Als een man verzocht in krankheden. Arm. Je voelt wel aan, er is toch wat toe nodig, hè? Om in hem nou de heiland, de Christus, de zaligmaker, de redder te aanschouwen. Dat kan toch niet, hè? Daar ligt toch een wonder tussen, dat onze ogen geopend worden. Dat we het zien door het allerheiligste geloof, anders kan het toch niet. Je zou zeggen, die vrouw, die zal het nooit ontdekken dat er nou nog wat anders is. Iets wat oneindig veel belangrijker is dan alle waterbronnen en putten van de hele wereld. Dan alles waar een mens genot en vreugde uit speurt. Iets wat alles te boven gaat. Zal ze nooit ontdekken. Nee, zo is het ook. Hierin wordt de waarheid bevestigd dat wij allen afgeweken zijn, blind, ziende zien en niet bemerken. Het is dat God zelf heeft gezegd, wie is er blind als mijn knecht en doof? Als de bode die ik zende, Jezus Christus. Anders verdrinken we in de put. We verdrinken in de put. We komen er nooit uit. Maar God, die rijk is in barmhartige. Vooruit wordt mij de vlucht belet. Zo gaat het. Een mens loopt nog een keer dood. En ik kan nergens heen. Ja, maar dat doet God dan toch? Ja, dat doet nou alleen die trouwe God, die zaligmaker van zondaren. Anders holt een mens door. totdat hij van narigheid of van ouderdom in de put valt en het is voorbij. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Dat was gemeen. Dat was gemeen. Onder het gesprek wordt opeens bij de Heer Jezus, zo geloof ik dat, hè, wordt opeens in zijn hart de wil van God bekend. Maar ook zijn eigen wil. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dan vergeet hij de dorst en de honger. Dan heeft hij de spijze, die andere spijze, dat hij de wil van de Vader doet. Maar dit is puur gemeen. Dat de Heer Jezus dat zegt. Geef mij te drinken. Hij heeft dorst. Hij is moe. En het is heet. Bij de put. Toch moet je er eens op letten. Dat Johannes dat zo mag schrijven door de Heilige Geest. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Dat is ook niet bevorderlijk. Om bekend te worden, om openbaar te worden. Kijk, als Jezus nou zou gezegd hebben, vrouw, nou zal ik je wat laten zien. Ga eens even opzij. En hoef je niet het emmertje naar beneden te laten zakken in die diepe put. Zet het maar hier op de kant, op de rand, dan zal ik je wat laten zien. Dan zou ze gedacht hebben, wat is dat voor een wonderman? Of een tovenaar? Wat zal er gebeuren? En als er een stroom water opeens omhoog had gespoten en in de emmer gevallen. Jongen, wat een wonder, wat een wonder. Wie bent u? En als hij dan gezegd zou hebben, ik ben een groot profeet, ik ben een dienaar van God. Kan alles. Dan zou ze misschien ook wel in aanbidding gestaan hebben. Dat echt. En dan komt Jezus met zo'n vraag. Geef mij te drinken. Daar verwacht je niets van. Nee, daar verwacht je niets van zo iemand die zoiets zegt. Maar er staat toch intussen wel, Jezus zei de tot haar, geef mij te drinken. En Jezus, dat weten wij, dat betekent zalig maken, ruimte maken, redden. Nou, maar zo zalig maken die om een beetje drinken vraagt, omdat die dorst heeft, wat moet je daar nou van verwachten? Kan die mij helpen? Kan een zalig maken die de weg gaat van kribbe tot kruis, die na de beoordeling van de wijze mensen mislukt is, al was het een goede man en al gaf hij een goed voorbeeld, maar hij heeft zijn leven toch geëindigd aan het kruis. Kan zo iemand, nee, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, glans, luister, het was alles verborgen. En toch, daarin is hij nu eigenlijk echt Jezus. Al lijkt het tegenovergestelde. Dat hij dorst heeft, dat hij honger had, dat hij vermoeid is. Dat hij daar zo neergevallen is in het zand. Dat is het duidelijke bewijs dat hij een waarachtig mens is geweest. Onder ons. En dat hij weet hoe het is om in de brandende zon te lopen en om dorst te hebben en honger. Ja, dat hij eigenlijk hetzelfde water heeft gedronken dat wij drinken en hetzelfde brood heeft gegeten. Zaligmaker. Het is niet te vatten dat hij die om hulp vraagt, dat hij de grote helper is, dat hij die om een gave vraagt, een beetje water, dat hij de onuitsprekelijke gave van God is. Het is niet te begrijpen, maar het is wel zo. Die Heere Jezus Christus. Ja. Jezus zeide tot haar, geef mij eens wat te drinken, vrouw. Want zijn discipelen, voegt Johannes er tussendoor aan toe, waren heen gegaan in de stad om eten te kopen. Dat ze wouden niet in de stad blijven zozeer, maar even wat eten en Jezus zou wel even wachten. En toen hebben die suffen, zou je zeggen, die hebben het emmertje meegenomen met touwtje en nood. Ja, ze hebben er geen eens erg in gehad dat ze toch al lang gelopen hebben en dat de Heer Jezus zo'n dorst heeft. Vandaar de vraag. Geef mij te drinken. Oprecht gemeente. En dan kijkt die vrouw heel verbaasd op. Die Samaritaanse vrouw. Maar ze heeft al lang gemerkt dat hij een Jood is. Dat woord van spraak. In de weinige woorden die Jezus gebruikte, komen die woorden SCH voor. Hè? Net als bij dat Sibbolet en Schibbolet. De Joden die zeiden bijvoorbeeld Schibbolet. En de Samaritanen die zeiden Sibbolet. Je komt zo horen. Dat ze met een Jood te doen had. En daarom zegt die vrouw van Samaria, die zegt tot hem, hé, hoe begeert gij die een Jood van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? De Joden houden toch geen gemeenschap met de Samaritanen, schrijft Johannes, dat was toch bekend, ik heb daar verleden week iets van verteld. Hoe die Samaritanen ontstaan zijn, een samenraapsel van vijf bevolkingsgroepen net die overgebleven waren van die arme Joden toen het hele spul gedeporteerd werd naar Assyrië. Toen zijn er wat andere volkstammen neergepotaat. Dat werd een vermenging. En toen heel lang geleden, ik zeg er nog een paar dingetjes bij nu, heel lang daarna, toen kwamen die Joden uit Babel, die van Jeruzalem en Juda, die kwamen weer terug na 70 jaren, weet je wel. En toen kwamen die Samaritanen en die dachten, nou ja, willen we jullie helpen met de opbouw van de muren en van de tempel? En toen hadden ze gezegd, de Joden en Ezra en Nehemia, nee, jullie hoeven ons niet te helpen, wij willen geen hulp voor jullie hebben. Dat ze hadden me lang ontdekt. Dat die Samaritanen, ja, ze hadden de vijf boeken van Mozes, die hadden ze dan wel, maar het was toch maar een aparte godsdienst, een vermenging en nee, moesten ze niks van hebben. En daarom hadden ze gezegd, nee. En hadden die Samaritanen, die hadden naar die Perzische koningen, hadden ze geschreven. Ze hadden alles op alles gezet, want ze waren natuurlijk zwaar beledigd dat ze niet mee mochten helpen met de opbouw van Jeruzalem en zo. En toen hadden ze geschreven en gedaan om het ongedaan te maken. Maar dat ging niet, want het ging toch door. Jeruzalem werd herbouwd en de tempel werd herbouwd. Al ging het onder veel druk. Want die Sanballat en die Tobias, dat waren kwaaie rekels die alles probeerden om de opbouw van stad en tempel tegen te gaan. Nou, toen hebben ze tenslotte gedaan gekregen van zo'n Perzische koning dat zij ook een tempel kregen op de berg Gerizim. Net zo eentje, niet zo mooi, maar toch wel net zoiets als in Jeruzalem. Ze hebben gewoon gedacht, nou stikken jullie maar, als wij niet mee mogen helpen en wij dit en wij dat, dan zullen wij zelf wel een kerk hebben. Een tempel hebben. Nou, daar hadden ze iets moois van gemaakt. En ene Manasse, die werd benoemd, dat was een Jood, dat was een Jood. Zeker ook niet zo'n beste, maar dat was een Joodse priester. En die werd daar benoemd tot een soort hoge priester in die tempel. Kun je nagaan dat die Joden zo vreselijk gloeiend nijdig waren. Ook met die godsdienstige achtergrond. Ze zeiden, ja, jullie kunnen wel vroom praten en de Torah, de vijf boeken van Mozes, weet je wel, lezen, maar wij moeten niks van jullie hebben. Jullie mogen wat ons betreft allemaal doodvallen. Zo zat dat. Daarom heeft Frederik ook gezegd, kijk, als je brood eet van een Samaritaan, dan stel dat je varkensvlees eet voor een Jood. Nou komt die vrouw daar. Met haar emmertje. Mag ik het even een beetje vrij weergeven? Met haar bekertje. En dan zit daar die vreemde man, die Jood. Ja, hij zal wel erg dorst hebben, dat zal wel. Maar hoe kan die man nou aan mij vragen? Hè? En dan nog wel een vrouw. Een beetje water. Want die Joden die zeggen toch, jullie blijven met je vuile smoel en met je vuile klauwen, blijf je hier vanaf en daar vanaf. Zeggen die Joden. Een ongekookt ei, dat mocht je wel kopen als je in Samaria was, maar niet gekookt, want ja. Je mocht wel misschien een groentetje kopen, weet je wel, wat niet bereid was, zo van het land. Maar owee, als ze er met hun fikken aangezeten hadden. En mee bezig waren geweest. Voel je hier die opperste verbazing? Wat overkomt me nou? Jood, wil jij uit mijn beker drinken? Wil jij water uit mijn emmertje hebben? Dat heb ik nog nooit beleefd. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. Dat is ook vreemd. Ik ben een Samaritaanse vrouw. Op welke grond? Hoe kunt gij dat begeren? Als u zou zeggen, ik sterf liever hier aan de put. Dan dat ik uit jouw beker drink. Ja, dan zou ik gezegd hebben, sterf dan vuile Jood. Zou ik gezegd hebben. Maar dit, nee, dat kan ik niet begrijpen. Er is geen gemeenschap. Ah, dat ligt er allemaal in, hè. Een mens is niet meer in staat tot gemeenschap. Ook niet volk met volk. Kerk en kerk. Hij geeft er wel een godsdienstig tintje aan. Hij zegt, ja, maar nee. Maar in principe verbergt de mens zijn armoede. Hij is niet meer in staat tot gemeenschap. Hij is niet meer in staat tot het gesprek. Hij is niet meer in staat tot uitwisseling. Zo erg, ja. Ik zou liever sterven als dat ik dat zou doen. Zo praten mensen. Ja, toen nou. Maar dat kan er wel zo zijn. Maar, dat is toch niet goed? Het is van de Samaritanen niet goed dat ze dat gedaan hebben, dat ze een soort heiligdom hebben opgericht op de Gerizim. Want de Heer had Jeruzalem verkoren. En dan mogen ze al aardig thuis zijn in de wetten van Mozes en die heidense achtergronden die mogen een beetje overstemd zijn door het Joodse geloof. Maar het is niet goed. Laten we daar nou even over eens zijn. Maar is het dan van de Joden zo goed? Is het van de Joden dan zo goed dat ze zo die Samaritanen verachten? Tuurlijk, er is wel eens wat gebeurd. Er is er wel eens een doodgeslagen. Ze hebben elkaar wel eens wraak genomen op elkaar. Het is alles, dat grote broeinest. Net als dat je nou in Libanon ook hebt, weet je wel. Dat je zegt, verschrikkelijk hè. Ze kunnen elkaar de hand niet geven. Schieten. Als je de plaatjes in de krant ziet en je ziet die mensen, een moeder met een meisje van de week zonder in de krant, zie je lopen voor de leven. Sluipschutters, brand. Allemaal ellende. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat komt zus en ja, maar dat komt zo. Ja, dat kan wel. Maar het is toch vreselijk. En de Joden kunnen dan natuurlijk wel zeggen, nou die smerige Samaritanen, daar willen wij niks mee te maken. Praten niet met die lui. Nog minder pakken we wat aan. We houden ons hoofd recht op. En als kan, dan gaan we niet op reis in Samaria. Daar horen wij niet thuis. Zo is het. Maar is dat goed? Waarom is er niet één die er eens een keer naar binnen gaat? Wederzijds. Waarom is er niet één die de hand pakt en zegt, vriend, wat zijn we toch arm geworden en ongelukkig. Dat we nou alleen nog maar in staat zijn om elkaar te haten en om te roven en om te stelen. En te doden. Er is niet één bij is die zegt, ach vrouw, ach man, jongen, meisje. Wat zijn wij toch diep, diep gezond en ver van God, onze schepper, verwijderd. Dat kunnen we niet. We houden geen gemeenschap. Weet je hoe die ons is? Eruit! Ik wil je niet meer zien. Onze woede neemt de overhand. Ons rechte geloof. Ja, maar er staat ook geschreven, als iemand een andere leer brengt, ontvang hem niet in uw huis. Ja, dat weet ik wel. Groet hem niet op de straat. Dat weet ik wel. Maar hij moet het allemaal in zijn juiste verbanden zien. Dat is niet zomaar aan de orde hoor. Het gaat erom, heb je eigen leren kennen, vader, moeder, zoon, dochter. Heb je het al ontdekt dat je zegt, de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritaan. Hup! De bijl erin. Toch sta je soms te kijken wat er gebeurt als er iemand naast je komt. En als iemand zijn hand om je heen slaat. En als iemand niet zegt, jij, maar mij en ik, dan sta je toch soms te kijken. Maar we kunnen het niet. Nee, we kunnen het niet. We zijn liefhebbers geworden van onszelf. En hatelijk zijnde en elkander hatende. Dat is nou de praktijk van vlees. We weten nog aardig met een hamer en een bijl rond te gaan. Maar om te zeggen, joh, mag ik even jou een hamertje lenen? Omdat ik zo'n event heb. Mag ik even dit? Nee. Dat kan toch niet meer? De brug is opgehaald. Zie dan hoe een mens, wie hij ook is, een Samaritaan of een Jood, hij is niet meer in staat tot gemeenschap. Als het er zou zijn, dan zou je raar staan te kijken, misschien dat de Samaritaan en de Jood in tranen zouden uitbarsten. Ja, dan denk ik toch aan mijn schoonvader, was ja, dat is ook nog niet zo'n wettische man, maar als je nergens kwam, maar altijd bijvoorbeeld in de gemeente, dat had je daar. De oud-gereformeerde kerk natuurlijk ook al. De mensen de tijd alleen maar besteden en elke avond achter het kassie. Dat vond ik toch wel aardig. Want ja. Er moest toch van gezegd worden, de dominee, die wou dat niet doen en die wou het niet censureren en al die toestanden meer. Nou, dat had hij gelijk natuurlijk, maar ik was wel benieuwd. Dus hij zei, ja, het gebeurt me wel eens dat ik zo binnenkom en dat ik, dan zeg ik niet, hè. Dit, wat is dat? Maar zegt hij, dan is me wel eens gebeurd dat ik zei, wat zijn we toch? Wat zijn we toch een stakkers geworden? Zo op die manier. Dan gaat het niet om het feit als zodanig, maar het gaat om de, om het ernaast te zitten. Om ernaast te zitten, om de gemeenschap. Wij. Ja, en dan zie je toch vaak dat dat meer doet dan wat wij gewend zijn om te doen. Met onze ultimatum. De Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Ja. Maar dat God in Christus nou gemeenschap zoekt met het stelletje Samaritanen die wij allemaal zijn. Verlaters van zijn wet die eeuwig in het dorre moeten wonen. Dat hij zo dichtbij komt dat hij wat te drinken vraagt. Uit diezelfde kroes. Ja, uit diezelfde kroes. Diezelfde tafel. Ja, diezelfde tafel. Dat hij zo dichtbij komt, terwijl hij woonde in de hoge hemel. Aan de rechterhand, in de schoot van de Vader. Dat ze vermakingen zijn geweest met de mensen, kinderen, van eeuwigheid. Dat gaat ons verstand toch te boven. Dat hij met mij te maken zou willen hebben. Zo te maken. Dat hij in de armoede is ingedaald. En dat hij uit dezelfde kroes begeert te drinken. En aan dezelfde tafel wil zitten. Dat hij zo arm is dat hij zegt, ach, kunt ge niet 1 uur met mij waken. En dat hij geschreeuwd heeft, hij in wiens hand alle fonteinen der aarde zijn en de hoogte der bergen zijn zijde, dat hij zegt, mij dorst. Joh, ik wou toch dat we allemaal, vandaag of morgen, of gisteren of eergisteren, de Heer Jezus toch tegen mogen komen. In het woord, in het evangelie. Dat we zo tegen mogen komen. Zo arm. Daar hij rijk was, is hij arm geworden. Wij lopen hier als baronnen op de aarde. Wij zijn nog zo rijk. Maar hij was rijk en is arm geworden. En wij zijn arm en we doen alsof we zo rijk zijn. Geef mij te drinken. Heeft hij dan zo mijn schoenen aangetrokken? Mag ik nou zo zeggen? Dat verhaaltje van die Samaritaanse vrouw, hè, dat ze zegt, hoe begeert gij die een Jood zijn van mij? Toen is het direct gebeurd. Toen is er een vonk. Ze zeggen wel, zo'n vonk is er gesprongen. Jezus had zelf tegen zijn discipelen gezegd, hou je bij de Joden. Ga niet in een stad van de Samaritanen en van de heidenen. Maar nou komt er een vonk van het welbehagen van God in de grootste der zondaren om Christus wil. Dat gebeurt nu. Nu die vrouw zegt, hoe kun je zoiets nou vragen aan mij? Zo iemand, een Samaritaan, je bent toch meneer de Jood? En opeens, ja, vergeet me dat ik het zo zeg, met eerlijke strook is de Heer Jezus klaar en wakker. En wordt zich bewust de wil van de Vader tot een licht der heidenen. Tot een licht voor die randkerkelijke. Tot een licht voor die duisterling. Tjoh, wat een geluk. Die vrouw weet niet wat er hier gebeurt. Nog niet. Die zou ook wel eeuwig kunnen zingen, waarom was het toch mij gebeurd? Waarom? Maar er is iets gebeurd. In de ziel, in de geest van de middelaar. De Joden houden geen gemeenschap. Hoe begeert gij? Wat is zijn begeren? Wat de vader wil. Wat wil de vader? Dat die zondaren zoekt. Verloren schapen. Niet alleen van het huis Israël. Maar ook van dat, die vermenging van ongedierte. Die Samaritaan. Toen de vrouw zei, hoe begeert gij? Toen is het bij Jezus direct begonnen. Dit is mijn begeerte. Om de wil van mijn vader te doen. Want hierom ben ik ook in deze wereld gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Om die eigenwillige schepselen te trekken tot mijn wonderbaar licht. Hoe begeert gij dierbare zaligmaker? Dat uw handen uitstrekt naar een tegensprekend en wederstrevend volk. Dat elke dag maar in en uit gaat uit de stad en uit het land. En maar put uit elke bron. En maar in leven zoekt te blijven. En dat is nou alles. Hoe begeert gij? Wie zal de onpeilbare liefde van God kunnen noemen in woorden? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Indien gij de gave Gods kent, ken ik die dan niet? Nee. Heb ik die dan niet? Nee. Al heb ik van alles, al zeg ik, mij ontbreekt niets. Ik heb trouwens geen gebrek aan, hoor. De tijd is wel minder geworden, maar prima, hoor. En ik ken de gave Gods niet. En ik heb de boeken van Mozes, daar staat ook van Christus in. De wieg waarin Christus ligt, zei Luther. Ja, en ik ken de gave Gods niet. Wat is dat, die gave God? Ja, de rabbijnen zeiden, dat is de Torah, dat is de wet. Andere rabbijnen zeiden, dat is de wijsheid, de wijsheid. Ja, dat kun je nou wel zeggen. Dat kun je nou wel zeggen, maar waar blijven mensen daar nou mee? Met de wet, met de wijsheid. Als die nieuwe bron, dat nieuwe leven, die geest, niet in ons is, bezit van ons neemt. Om met die geest te mogen horen getuigen, er is geen verdoeming voor die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, is dat alles, ja, maar naar de geest. Fontein van levend water. Kennen mensen dat niet? Nee. En hij wil er eigenlijk ook niks van weten ook. Hij wil er niks van weten. Alleen, dat is eigenaardig. Als er een keer één druppeltje zo in die derre of oververzadigde ziel valt, dan weet hij het. Dan weet hij het. Dan zegt hij, dit is het deel dat ik verkiezen. Dat mijn zielen zich verliezen in uw liefde zonder pijl. Dan krijgt hij een walging van zichzelf met, dat is nou alles. Dan ziet hij zijn armoede. Dan zou hij wel weg willen vluchten, maar de vlucht wordt hem belet. Hij kan niet. Niets is er waar ik in kan rusten. Ja, alles. Dat is nou alles, dat is nou mijn leven. Het is toch verschrikkelijk. Een leven zonder diepgang, zonder perspectief, zonder uitzicht. Een leven van eten en drinken. Eén druppel. Dan gelooft hij, dan zegt hij, oh. Indien gij de gave Gods kent, dat ken ik niet. Ik ben een onbekeerd mens. Ik ben een blinde heiden. Ik ben vervreemd van God. Ik kan alles op touw zetten. Ik kan acties ondernemen. Ik kan met de vuist op tafel. Ik kan het goed hebben. Maar de gave God ken ik niet. Ja. Nou is de Heere Jezus, daar gaan we mee naar huis, we laten het hierbij. Nou is de Heere Jezus niet alleen middelaar van verdiensten. Dat betekent dat hij het verdiend heeft. Maar hij is ook de middelaar van de toepassing. De toepassing door de geest. Hij laat het er niet bij zitten door het alleen te verdienen. Maar hij is naar de Vader gegaan en heeft gezegd: Vader, laat uw geest uitgestort worden op alle vlees. Laat de oudjes dromen, dromen en de jongelingen gezichten zien. Anders was het allemaal hopeloos. Allemaal hopeloos. Want dan zouden er nog zo'n gave God zijn. Dan rennen we nog heel ons leven naar de put. En bekommeren ons niet om die ene grote gave God. Maar dat doet God nou. Hij is zo getrouw als sterk, dat, ja, wij hebben niet vanwege de honger gezegd, geef ons brood. We hebben wel een brood gevraagd, maar daar bedoelden we net zo'n soort brood mee als het mannen uit de hemel, weet je wel. Maar het eeuwig levengevend brood hebben we geen belang bij gehad. Maar hij komt. Hij komt. En hij zal zijn woord vervullen. Gij lieden zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen van het heil. Hij zal het vervullen. Hij zal alles doen dat dat de troost mag zijn. Voor u. Dan mag u weer gaan eten. Naar huis. En koffie drinken. Dat mag dan. Want gelukkig, dat is niet alles. Hij is al aan hem.